Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 93 en daarvan het eerste vers. De Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkt, omgord met heerlijkheid, bevestigt de aard en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Vers 1 van Psalm 93. Schriftlezing die is vanmorgen uit Genesis 22 en daarvan de eerste 19 versen. Maar vooraf stellen we ons onder de heilige wet des Heren en na de wetlezing zingen we de voorzang van Psalm 18. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkt, u hartelijk beminnen. Dat is eigenlijk de vervulling van het eerste en het hoogste gebod. Dus de voorzang van Psalm 18 na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. De 19 versen van Genesis 22. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zei tot hem: Abraham. En hij zei: zie, hier ben ik. En hij zei: neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zei tot zijn jongens: blijf gij hier met de ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon. Hij nam het vuur en het mes in zijn hand, en zij gingen beiden, en zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zei: mijn vader. En hij zei: zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei: zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had, en Abraham bouwde aldaar een altaar, en hij schikte het hout, en bond zijn zoon Isaac, en legde hem op het altaar, bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel, en zei: Abraham, Abraham. En hij zei: zie, hier ben ik. Toen zei hij: strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om, en zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats: de Heere zal het voorzien, waarom heden ten dagen gezegd wordt: op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zei: ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weer tot zijn jongens En zij maakten zich op en zij gingen samen naar Beerseba. En Abraham woonde te Beerseba. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 37. En daarvan het derde vers. Geen ijdele zorg doe u van het helspoort walen. Houd in uw weg het oog op God gericht. En wat er verder volgt uit vers 3 van Psalm 37... Gemeente, wij geven onze aandacht vanmorgen aan zondag 10 uit de Heidelbergse Catechismus, de vragen 27 en 28. We lezen nu samen zondag 10. Vraag 27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid van God, de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij de hemel en aarde mitschaart alle schepselen gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28. Waartoe dient ons dat, dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toeverzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Het gaat in zondag 10 over de voorzienigheid van God. Drie aandachtspunten daarbij. Ten eerste, hoe Gods voorzienigheid misbruikt wordt. Ten tweede, wat Gods voorzienigheid inhoudt. En ten derde, waartoe Gods voorzienigheid leidt. Het gaat dus over Gods voorzienigheid, hoe Gods voorzienigheid misbruikt wordt, wat Gods voorzienigheid inhoudt en waartoe Gods voorzienigheid leidt. De eerste gedachte, hoe Gods voorzienigheid misbruikt wordt. Gelooft u in een God die keelkanker voor mijn moeder heeft uitgevonden? Zo ongeveer heeft Maarten 't Hart zich uitgelaten in een van zijn boeken. Hoe kun je nu toch in zo'n God geloven die zulke dingen laat gebeuren? Is dat dan de voorzienigheid van God? Gemeente, helaas, wat is de inhoud van zondag 10 al vaak misbruikt? Als het gaat om de voorzienigheid van God, eerst tekent men een beeld dat op geen enkele manier in de Bijbel is terug te vinden. En de volgende stap is dan om te zeggen, dat is toch wel dwaas, hè? Als je in zo'n God gelooft, als God dan zo machtig is, en als hij alle dingen voorziet, waarom voorkomt hij dit dan niet? En waarom laat hij dat gebeuren? Zo wordt er een karikatuur van God gemaakt. God wordt belachelijk gemaakt. Dat is toch weer iets anders dan wanneer een mens belachelijk wordt gemaakt. Ik hoop, meisjes en jongens, dat je van tijd tot tijd wat leest van de geschiedenis. Ook van de laatste wereldoorlog. Je zult in ieder geval de naam kennen van de man die toen bij iedereen bekend was. Bij haast iedereen ook wel gevreesd. Maar ook door veel mensen vereerd. Hitler. Hitler ging in de Tweede Wereldoorlog om met de voorzienigheid van God op een manier waarvan je de haren ten berge reizen. Met felle en met brallende woorden beriep hij zich op Gods voorzienigheid. Hij zei, weet je mensen, het is Gods wil dat ik Duitsland groot zal maken. Het is Gods wil, het is naar Gods voorzienigheid dat ik ook de Joden zal uitroeien tot de laatste man en tot de laatste vrouw. Hij nam er ook nog het woord uitverkiezing bij, zodat hij tot de volgende opmerking kwam. God heeft mij, Hitler, uitverkoren om de Joden om te brengen. Gemeente, dat is niet anders dan dienst aan en dienst van de duivel. Dat is de reinste afgoderij. Het is misbruik van de naam van God en misbruik van de voorzienigheid van God. Een ander voorbeeld van misbruik van de voorzienigheid van God is als er gezegd wordt, in zondag 10 staat dat je maar in alles moet berusten. Je moet het allemaal maar nemen zoals het komt, want het is de wil van God wat er allemaal gebeurt. Zo zijn er heel wat mensen zoet gehouden in de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog. Er waren arbeiders die van hun werkgever te horen kregen, draag het leed nu maar een poosje, straks wacht je de hemel. Het is toch de voorzienigheid van God? Dat werd dan op een sarcastische manier tegen de mensen gezegd. Mensen buiten de kerk, maar ook wel mensen binnen de kerk kun je soms horen zeggen, je moet er maar in berusten. Je komt bij iemand met ziekte, rouw of verdriet, en dan zeg je, je moet er maar in berusten. En je moet er maar bij denken dat het geen mensen zijn die je het aandoen. En dan zegt men er nog iets achteraan, namelijk dit. Er staat in de catechismus dat alles ons toekomt van Gods hand. Wat kun je dan anders dan daarin berusten? Want wie zal het opnemen tegen Gods hand? Misschien hebt u of jij dat ook wel eens gezegd. Dan moeten we vandaag elkaar tot de orde roepen. Want dat staat er niet in de catechismus, dat alles ons toekomt van Gods hand. Wat? Staat dat niet in de catechismus? Ik heb het toch altijd zo gehoord, dat alles ons toekomt uit Gods hand. Nee, dat staat er niet. En zo hebben we het ook niet gelezen. Kijkt u maar mee aan het einde van het antwoord op vraag 27. Dat alle dingen ons niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Ja, zegt u, dat is spijkers op laag water zoeken. Nee, dat is ongeloof en geloof van elkaar gescheiden. Want die vaderlijke hand, dat is wel Gods hand. Maar Gods hand is niet voor iedereen ook een vaderlijke hand. Voor wie is Gods hand een vaderlijke hand? Voor degene die spreekt in geloof. En daar zijn we toch mee bezig. Dat is toch wat ons de weg wijst. Het is toch een zaak van geloof. Hier wordt gesproken in geloof. Hier wordt gezongen in geloof. En hier wordt ook beleden in geloof. Als je zondag 10 er zomaar uithaalt als een los exemplaar, als je het apart gaat leggen, dan kun je het allerlei rare dingen laten zeggen. Maar dat is met alles zo. Meisjes en jongens, wisten jullie dat er in de Bijbel staat dat er geen God is? Staat dat er? Ja, dat staat in de Bijbel. Het staat er zelfs tot 2 keer toe. Lees het maar na in Psalm 14 en Psalm 53. Daar staat, er is geen God. Maar er staat wel wat voor. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Hoort u? Als je zoiets eruit ligt, dan krijg je de vreemdste dingen. Dus we moeten alles in zijn verband zien. Zondag 10 mag je dus ook niet losmaken van zondag 9. In zondag 9 heeft een kind van God beleden dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. En in alles wat er gebeurt, zegt een kind van God, zie ik de vaderlijke hand van mijn God. Hierin spreekt iemand die het van bovenaf mag bekijken en die zo zijn geloof beleidt. Kinderen, hebben jullie wel eens op een toren gestaan? Misschien ben je wel eens in Rotterdam geweest, op de Euromast. Of heb je een kerktoren beklommen? Dan zie je alles gelijk heel anders, hè, zo van bovenaf. Als je dan later weer op straat bent en je staat met je beide benen op de grond, dan zeg je, mam, pap, het lijkt wel heel anders dan toen we zojuist boven waren. Zo is het ook heel anders wanneer iemand spreekt in het geloof. Of wanneer iemand zondag 10 eruit haalt en zegt, is dat nou een God om in te geloven? Zulke mensen blijven hangen in het horizontale. Zij komen niet verder dan een uitspraak over God die niets heeft te maken met wat er in de Bijbel over hem geschreven staat. God is de levende God, de God met handen en voeten, zo laat hij zich beschrijven, de God met een hart, de God zelfs met ingewanden, want die ingewanden van God, die rommelen van barmhartigheid. En dat is voor de oosterling een teken van liefde. Nu moeten we wel zeggen dat als er over de voorzienigheid van God gesproken wordt, zondag 10 nogal eens aan de orde komt in omstandigheden dat het moeilijk is. met rampen, tsunamis, met wervelstormen of orkanen, met epidemieën, met verdrukkingen, of met ziekte, zorg en rouw in ons eigen leven. En dat is eigenlijk een stukje eenzijdigheid. Alsof zondag 10 alleen maar troost zou bedoelen te geven in tegenspoed. En natuurlijk, daar is zondag 10 ook voor. Dat staat ook in het tweede gedeelte. In alle tegenspoed geduldig. Hoeveel mensen zijn er niet geweest die in moeilijke tijden kracht hebben mogen putten uit de belijdenis dat alle dingen niet bij geval, maar van Gods vaderlijke hand ons toekomen. Dat is gebeurd. En dat gebeurt nog in dagen van ziekte, oorlog, tegenslag. En noemt u maar op. Wie zal ooit zeggen hoeveel duizenden kinderen van God er troost hebben mogen vinden in die belijdenis dat geen schepsel ons scheiden kan van de liefde van God in Christus Jezus. Aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Dat stellen we dus met nadruk vast. In moeitevolle omstandigheden kan er troost zijn vanwege die vaderlijke hand van God. En toch doen we tekort aan de grote rijkdom van deze belijdenis als we hem alleen maar weergeven met de woorden troost in tegenspoed. Dat hoort er wel bij, maar dat is niet alles. Want het volle leven gaat hier voor ons open. Die vaderlijke hand van God openbaart zich niet alleen als het moeilijk is. Maar in al de omstandigheden van het leven belijdt het geloof. Die God, die Vader van de Heer Jezus Christus, is om zijn zoons wil ook mijn God en Vader. En kijk dan eens hoe de catechismus hier uitdrukking geeft aan de openbaring van God. Dan vallen er vertroostende stralen over donkere delen van mijn levensweg. Maar dan is die vaderlijke hand van God voor een kind van God niet alleen te zien in moeilijke omstandigheden. Dan vallen die stralen over heel het leven dat de Heere gewerkt heeft. Het hele leven, hoe dan ook, dat wordt hier gesteld onder de belichting van de genade van God. En zo is er sprake van loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte. Het hele leven. Of je dan in moeite verkeert of dat het verspoedig gaat. Of je rijk bent of dat je arm bent, jong of oud, levensmoe of levenslustig. Dat doet er dan in zekere zin niet meer toe. In zekere zin. Het maakt natuurlijk best wel uit of je rijk bent of arm. Maar als je arm bent met God als vader, ben je dan eigenlijk wel arm? Jaren geleden was er eens een vrouw die zo arm was dat ze zelfs geen aardappelen meer had. Wel had ze nog wat aardappelschillen. Misschien dat ze de ene dag de aardappelen opgegeten heeft en de andere dag niet meer over had dan alleen de schillen. Ze woonde wat achteraf en ze moest gaan eten. Ze had die schillen in een pannetje met water gedaan en dat stond op de kachel. Toen had je nog kachels waarin gestookt werd en waarop ook gekookt werd. Toen kwam de dominee bij deze vrouw op bezoek. Die wist ook wel dat zij het niet rijk had. Terwijl zij even in de keuken was, dacht hij, nu moet ik toch eens even kijken wat ze aan het koken is. Aardappelschillen? Dat is toch niet veel? Maar toen deze vrouw over de Heer en zijn dienst ging praten, wat bleek dat die vrouw toen rijk was. Ze was rijk in God. Dat kunnen de kinderen ook wel onthouden. Het is maar één letterverschil. rijk in God of rijk in goud? Het scheelt maar één letter, maar die is wel alles bepalend voor ons leven. Het is geen vloek als iemand rijk mag zijn. Abraham was ook rijk, David en Salomo ook. De voorzienigheid van God beperkt zich niet alleen tot moeitevolle omstandigheden, maar gaat over al de dingen van het leven. Als het goed is, is heel het leven vol van God. En dan krijgt heel je bestaan weer betekenis in de gemeenschap met Hem. Heel je leven. Ook morgen dus. Morgen met je computer. Morgen met de vrachtwagen. Morgen op school. Morgen in het ziekenhuis. Morgen op het land. Hoe dan ook en waar dan ook, in al de omstandigheden van het leven. In deze belijdenis wordt heel het leven gesteld onder de boog van Gods genade en onder de boog van zijn trouw. Want wie zeggen kan: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde, die alles wat bestaat als met zijn hand onderhoudt en regeert. Die beleidt daarmee niet minder dan wat David zong en wat wij met hem zingen uit Psalm 36 en daarvan het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon, ons heugelijk licht aanschouwen. En wat er verder volgt uit vers 3 van Psalm 36. Het gaat vanmorgen over de voorzienigheid van God. We zagen allereerst hoe daar misbruik van gemaakt wordt. We vragen in de tweede plaats: wat is dat nu eigenlijk, die voorzienigheid van God? Sommige mensen zijn met hun antwoord op die vraag heel snel klaar. Ze zeggen: de voorzienigheid van God betekent dat God alles van tevoren ziet en dat Hij alles van tevoren weet. God weet alles wat er gaat gebeuren. En dat is de voorzienigheid van God. Maar we koppelen die twee dingen even los van elkaar. God weet alles wat er gaat gebeuren, dat is waar. Er staat in de Bijbel, goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Hoewel die uitdrukking waar is, God weet alles van tevoren, is dat toch niet allereerst de inhoud, de betekenis van de voorzienigheid van God? Wat is het dan? Heel kort gezegd, God heeft van tevoren in alles voorzien. Ben je wel eens op een bruiloft geweest, kinderen, of op een receptie? Of heb je thuis wel eens een feestje gehad? Dan zeg je tegen papa of mama, er is cola en er zijn gebakjes en lekkere koeken. Alles is er. Ja, alles is neergezet. Als je wat groter bent, zul je het misschien op een andere manier zeggen. Een welvoorziene tafel, welvoorzien, dat wil zeggen, in alles is voorzien. Wel, de Heere heeft alles klaargemaakt. In de schepping heeft God alles doen ontstaan. En in zijn voorzienigheid doet God alles voortbestaan. Hij heeft alle voorzieningen getroffen die nodig zijn om aarde en hemel te laten voortbestaan. En dat is de voorzienigheid van God. Hoe vol van majesteit is God dan? En die God, die brengt u en jou vandaag in de kerk. Dat maakt alles ook heel indrukwekkend. Vindt u niet? Wij vonden dat altijd maar gewoon. Het is zondag en dan ben je in de kerk. Maar dat is Gods leiding in ons leven. God houdt zich voortdurend met zijn schepping bezig. Er zijn ook mensen die zeggen, toen God alles geschapen had, heeft God gezegd, nu trek ik mijn handen van het scheppingswerk af. Nu loopt het allemaal op rolletjes. Dat wordt dan vergeleken met het opwinden van een klok. Een oude klok die moet je opwinden en dan loopt dat op een bepaald moment af. Dan kijk je daar verder niet meer naar om. Zulke mensen zeggen dat het ook zo is met God en met de schepping. Hij kijkt niet meer om naar de schepping. En als de wekker afloopt, dan is het de laatste dag. Maar zo is het niet. God is de levende God. De God die zich bemoeit met zijn scheppingen, met zijn schepsels. Hij heeft alles opgenomen in zijn bestek. Hij heeft gezegd, zo en zo moet het gaan. Als u aandachtig meegelezen hebt, is dat u misschien wel opgevallen. U kunt natuurlijk ook aandachtig meegelezen hebben en dat het u niet is opgevallen. Maar er staat in deze zondag 3 keer de hand van God. Er is sprake van de onderhoudende hand van God, de besturende hand van God. En in de tweede vraag is er dan sprake van de bewarende hand van God. Dat die hand van God ons zo bewaart, dat niets ons scheiden kan van zijn liefde. De Heere zorgt als een vader voor zijn kinderen. Hij brengt aan wat nodig is. In alles wat er gebeurt is geen willekeur, geen toeval, geen noodlot. Maar God openbaart zijn hand, ook vandaag in alles wat er gebeurt. Wie dat werkelijk gelooft, wie gelooft in die vaderlijke hand van God, wie in het geloof spreekt vanuit de Heer Jezus Christus, die kan vandaag niet zeggen, o, nu snap ik alle dingen. Dan zeg je niet tegen een ander, zie er nu maar ook dat jij erachter komt dat alles uit Gods vaderlijke hand komt, want dan is alles zo klaar als het maar kan. Gemeente, zo is het niet. Een kind van God kan het ook niet verklaren. Maar, zegt u, dan schrik je er toch ook niet veel mee op als je het niet verklaren kunt. Dan maakt het toch niet uit of je wel of niet in Gods voorzienigheid gelooft. een kind van God, die kijkt er anders tegenaan. Het geloof van een kind van God ziet door al de dingen heen toch die vaderlijke hand van God. Dat het weten mag, dwars door alles heen, bouwt God zijn koninkrijk. En dan moet u niet aan mensen vragen, hoe dan en waarom dan? Dat houdt God immers aan zichzelf. We horen in onze wereld over tsunamis en orkanen. Wat bedoelt God daar nu mee? Daar kunnen we geweldige bomen over opzetten. Daar kun je hele avonden over vol praten. Maar het gaat hier om. Wat doen wij ermee in ons eigen leven? Het zijn roepstemmen van God. God roept jou daarin, jongen en meisje. Hij roept je tot bekering. Hij zegt, jij bent in het heden van genade. Ik heb in jouw dood geen lust. Er komen duizenden mensen om bij allerlei rampen. Leidt het tot bekering van één zondaar? Iemand heeft eens gezegd, en daar moet je best eens over nadenken. Eén ziel, die is meer waard dan heel de wereld. Hoe kun je dat nu zeggen? Ja, probeer dan ook eens wat hoger op te klimmen en het van bovenaf te bekijken. Het gaat om God en het gaat om zijn koninkrijk. Ik kan niet zeggen, kijk, nu snap je het wel, hè? Maar ik moet u wel wijzen op bekering, op wedergeboorte, op het geloof in Christus, de gekruisigde. Opdat die hand van God ook voor u een vaderlijke hand zal zijn of worden. Het is dus niet zo dat dan alle problemen opgelost zijn. Dat je dan niet meer ziek bent. En dat je geen zorg meer hebt over je diploma. Of dat er geen problemen meer zijn omdat je verkering uitgeraakt is. Of wat dan ook. Daarom vinden we in de catechismus ook geen spitsvondig betoog van iemand die het allemaal keurig op een rijtje zet. Maar de catechismus laat ons als het ware de voorzienigheid van God de Vader zien. Dat is nu de voorzienigheid van God, dat God in alles van tevoren heeft voorzien. God, die heeft alles aangedragen. En dan is vanuit de schrift toch weer altijd het gedeelte dat het meest verklarend werkt, het stukje wat we zojuist samen gelezen hebben. Die indrukwekkende geschiedenis van Abraham, als hij zijn zoon Isaac moet gaan offeren. Die geschiedenis leert ons zo duidelijk dat God in alles voorziet, dat hij aandraagt en aan laat komen wat nodig is. Als vader Abraham en zijn zoon Isaac de berg Moria beklimmen, dan vraagt Isaac, en ik zeg het voor de kinderen maar even in mijn eigen woorden. Pap, u heeft het vuur, u heeft het mes, maar waar is het lam dat we moeten gaan offeren? We gaan toch offeren, pap. Zo gingen zij beiden tezamen, staat er dan. Ik vind dat altijd een heel indrukwekkende tekst. Zo gingen zij beiden tezamen. Dan kun je ze zien aankomen, gemeente, zodat je ze in het gezicht kijkt. Maar je kunt ze ook op de rug zien. Je ziet ook wel foto's van mensen die gefotografeerd zijn op de rug. Zo zie je dan hier Abraham. En dan zie je Isaac, 17 jaar, met zijn vragen. Vader, hoe zit dat? En dan dat antwoord van Abraham. Zoon, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. God zal zelf aandragen wat er nodig is. Abraham zei dat niet om de werkelijkheid maar wat te verdoezelen of om de waarheid te verzwijgen. Nee, Hij geloofde dat God dit onoplosbare probleem zou voorzien. Want het was iets, gemeente, als Abraham zijn zoon offert, dan offert hij de belofte. Dan is de belofte dood. En als Abraham zijn zoon niet offert, dan is hij ongehoorzaam. En de kinderen weten het, je mag niet ongehoorzaam zijn, zeker niet tegenover God. Wat een dilemma, wat een moeite, wat een probleem, nu Abraham zich geroepen weet om Isaac te gaan offeren. Maar zo gingen die beiden tezamen. En met dat ik dat zeg, kijk ik ook met u naar boven, naar die vaderlijke hand van God. God is er ook. En dat is Abraham's sterkte. Dat is zijn hoop en zijn verwachting. Dat is zijn kracht. Hoe God in deze nood zal voorzien, dat weet Abraham ook niet. Maar dat God het doen zal, dat gelooft hij zeer zeker. De Heere was erop berekend. En daarom zal de Heere ook aanbrengen wat er nodig is. U weet, Abraham is in zijn geloof niet beschaamd uitgekomen. Hij had toen geen kaartje in zijn binnenzak met, het komt wel goed hoor. Maar Abraham geloofde in God. De Heere gaat in Abrahams leven zo ver dat je misschien wel denkt, Heere, kunt u dat nu toch wel doen? Isaac, die ligt daar uitgestrekt op het hout en Abraham heeft het mes. En dan, Abraham, Abraham, doe uw zoon geen kwaad. En dan is daar dat ram in die verwarde struiken. Isaac mag van het altaar afkomen en dat ram, dat wordt geslacht in zijn plaats. Begrijpen we dat allemaal? Begrijpt Abraham dat? U begrijpt, het woord begrijpen doet het niet in dit verband. Abraham heeft geloofd en hij is niet beschaamd uitgekomen in dat geloof. Het was een zaak van geloof in God. En dan nog een keer. Wil dat zeggen dat er geen problemen meer zijn? Als het geloof echt geloof is, als je echt een kind van God bent, als je geloof echt een gave van God is en een werk van de Heilige Geest, heb je dan op alle vragen een antwoord? Valt dan alles te verklaren? Nog een keer. Het geloof is geen automatisme. Mensen kunnen het soms op die manier tegen je zeggen. Ja, maar jij gelooft toch? Kijk, als je naar een automaat gaat en je doet daar voldoende geld in, en je trekt aan het laadje, dan komt er een gehaktbal uit. Of een mars, net wat je hebben wilt. Dat gaat automatisch, dat gaat vanzelf. Maar gemeente, het geloof is geen automatisme. Het geloof kent strijd. Het kent zijn aanvechting, zijn moeite en zijn tegenslagen. Vraag het maar aan Abraham. Maar het geloof, dat weet ook van rusten in God. Nee, niet een stuk berusting van, nou ja, het moet dan maar. Maar rusten in God, rust mijn ziel, uw God is koning. Ook in de wereld van vandaag, met alles wat er overhoop ligt. Hoe komt de mens daardoor? Daar komt de mens niet door, dan alleen met God. Het geloof in God mag zeggen, zou mijn vader dan niet weten wat er goed voor mij is? Kom, vertrouwt u zich zo toe aan deze God en vader en leven we zo uit zijn hand? Dat is ten diepste leven vanuit het kruis van Christus, vanuit het offer van hem. Dat is ten diepste leven vanuit de verdiensten van de Zoon van God. Dan kan heel de wereld op zijn kop staan. Dan kunnen er vreselijke dingen gebeuren. En het einde is er nog niet, er komt nog meer. En om dan het hoofd koel te houden. Nee, beter gezegd, om dan het hart op God gericht te houden. Dat deed David ook toen hij zong. En wij doen dat ook uit Psalm 23, het eerste vers. Hoort u wel, niet het hoofd koel houden, maar het hart op God gericht. De God des hels wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht aan lieflijke weiden, aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel, richt om zijn naam mijn treden, in het effen spoor van zijn gerechtigheden. Vers 1 van Psalm 23. Het gaat vanmorgen over de voorzienigheid van God. We zagen hoe die misbruikt wordt. Vervolgens hebben we geprobeerd onder woorden te brengen wat dat nu eigenlijk inhoudt. En we sluiten af met de derde gedachte. Waartoe Gods voorzienigheid leidt. Waartoe dient ons dat, dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? En let dan op. Dan komt in het antwoord inderdaad heel het leven aan de orde. Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles wat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn. Alle schepselen, dat is dus ook de duivel, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Dat woordje bewegen snappen de kinderen ook wel. En roeren, dat wil zeggen, je kunt nog geen vinger optillen, buiten God om. En dan zegt het geloof, kijk, dat is nu mijn sterkte, dat is nu mijn kracht. Er kan gebeuren wat er gebeurt, maar God, die blijft toch getrouw. En als de schepselen zich wel roeren en bewegen, en we zien in heel de wereld om ons heen dat die in beweging is, dan is dat toch niet buiten God om. Dan is dat niet buiten zijn voorzienigheid om. Het hele leven valt daaronder. Dus, waartoe dient dat, die voorzienigheid van God? Je kunt het antwoord heel zakelijk lezen. 1, 2, 3. Tegenspoed, voorspoed, toekomst. Maar de toon maakt de muziek ook in dit verband. Hier is iemand aan het woord die zegt, dit gaat nu over heel mijn leven. Hier spreekt het diepe geloof van de heiligen van God. Dat antwoord stelt de mens met heel zijn bestaan onder Gods genade. Het geloof doet dat in ootmoed. Dat is een woord dat we maar veel in gedachten moeten hebben, ootmoed. Dat is het tegenovergestelde van hoogmoed. Ik. En ootmoed is buigen. Dat zegt hij. Dat is ootmoed. Hoe meer een mens dat zegt en hoe meer hij naar boven wijst, hoe meer hij van dat wonder mag leven. En als je van dat wonder leeft, dan ben je verootmoedigd. Dan zeg je, Heere, krijg ik dat? Mag ik mijn fiets pakken? Mag ik in de auto stappen? Mag ik naar de kerk gaan? Meisjes en jongens, hoeveel van jullie leeftijdsgenoten zien die kerk nooit van binnen? En jij mag er zijn? Verwondering, ootmoed, afhankelijkheid voor het aangezicht van God, dat is echt wat we straks zongen. Bij u, Heer, daar is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Dan zoek je het leven niet bij jezelf. Dan zoek je het niet in eten, drinken, feesten, bijeenkomsten en uitgaan. Je zoekt het niet in gezondheid of in rijkdom, of in een goede baan, of in indrukwekkende diploma's of prestaties. Maar dan zoek je het leven in Hem en bij Hem, bij U alleen. Bij U is de bron van het leven. Bij die God, wiens hand alle dingen geschapen heeft en wiens alomtegenwoordige kracht het heelal onderhoudt en regeert. Ik ben er met alles wat bestaat, o God, door U. En ik ben er met mijn hele leven, als het goed is, ook voor U. Ik ben er om U, om U te loven en te prijzen in deze aangevochten wereld. Heere, van U is mijn lichamelijke bestaan. Van U is bijvoorbeeld het wonder dat ik zien kan. Kijk, dan zit ik gelijk in de problemen als ik dat zeg. U zegt, hoezo? Nou, hoe moet iemand die blind is dat dan zeggen, iemand die niet kan zien? En als je zegt, wat een wonder, Heere, dat ik gezond ben. Hoe moet dat dan met iemand die niet gezond is, die alle dagen op bed ligt, die weg ligt te kwijnen? Voelt u de moeilijkheid? Een dominee zei eens op de dankdag, alles wat wij meer hebben dan de dood, dat hebben wij niet verdiend. Ga maar eens na in je leven, waar je de Heer al niet voor danken kunt. Alles wat de mens meer heeft dan de dood, dat heeft hij niet verdiend. Als je dat steeds meer gaat zien, dan besef je, het is helemaal niet gewoon dat ik kan zien. Het is helemaal niet gewoon dat ik goed kan horen. En het is ook niet gewoon dat ik gezond ben. Dat is de goedertierenheid van God. Als u zien kunt, dan zegt God, is uw oog dan ook op mij gericht? Meisje, jongen, kun je horen? Hoor je dan ook mijn stem, zegt God. Ik roep je tot mij. En als je gezond bent, dan laat ik het horen. Is je leven dan ook voor mij bestemd, voor mijn dienst? En als je dan niet kunt zien, heb je dan toch het oog van het geloof op mij geslagen? En zo kijken we naar de schepping en kijken we naar ons eigen leven. Heere, u zorgt voor de zon, u zorgt voor de regen, u regeert over de volken, u regeert ook over de enkeling. De geschiedenis van heel de wereld is niet anders dan de vervulling van uw eeuwige raad. En in dat grote, machtige geheel van de werken van Gods hand geeft u de mens zijn roeping om voor u te leven. Om te leven tot verheerlijking van uw naam, hoe dan ook en waar dan ook. Want dat is de les die de Heere uit dit alles ook vandaag naar ons toe laat komen. Dat is eigenlijk waarmee we begonnen zijn. Dat woordje vaderlijk. God is de God van je leven, meisjes en jongens. Dat is onbetwist. Maar is die God nu ook de vader van je leven? Daarvoor moet je bekeerd zijn. Daarvoor moet je wederom geboren worden. En dat is niet een vanzelfsprekendheid. God is allereerst vader van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. God is de vader van zijn kinderen. God is de vader van heel de schepping, van alle mensen. Maar is God in Christus nu uw, jouw en mijn vader? Is heel ons leven op hem gericht en staat ons leven onder de boog van zijn genade? Misschien zit u wel met de vraag, wie geeft mijn leven nu toch weer aansluiting op deze levensbron? Wie brengt deze verbinding tot stand? Wie geeft mijn onvruchtbare bestaan weer betekenis voor de Heer en voor zijn dienst? Wie brengt een zondaar weer terug in de gemeenschap met de levende God? Misschien zijn hier wel mensen die zeggen, ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ja, dan leeft het in je hart, hoe moet dat nu toch in mijn leven? Gemeente, God die heeft alles aangebracht wat nodig is. En dan krijgt die voorzienigheid van God een laatste, een uiterste spits in het feit dat God zijn eigen zoon gegeven heeft tot op het vloekhout van de schande. God heeft alles aangebracht wat nodig is. God die heeft in alles voorzien. En dan gaat het om de voorziening met God. En u vraagt, hoe moet dat dan? Zie, daar is een lam. Daar is het lam van God. De meerdere van Isaac, niet de meerdere Isaac, maar de meerdere van Isaac. Hij stijgt veel hoger dan Isaac. Op Golgotha, daar is het offer werkelijkheid geworden. Christus Jezus, hij is het lam van God, dat geslacht is. Hij als borg. In hem is de weg terug naar de Vader. Niemand komt tot de Vader, zegt Jezus. Dan door mij. Wat heeft hij er zich voor geofferd? Wat heeft hij zijn leven ervoor gegeven? Hij heeft zelfs de gemeenschap met God verloren. Hij heeft het uitgeroepen. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Gemeente, voor Christus Jezus was er geen gemeenschap met zijn God. Ook geen gemeenschap met de mensen. Aan het kruis was er zelfs geen gemeenschap met de natuur. Want de kinderen weten het. Je kon het toen ook buiten zien. Wat dan? Het werd donker. Aardedonker. Geen gemeenschap met de natuur. De zon die hield toen haar stralen in. Gemeente, zijn gehoorzaamheid, die staat er borg voor dat er zondaren zalig zullen worden. Hij is degene in wie we de spits zien van de voorzienigheid van God. God heeft alles aangebracht. Jezus, hij is door de diepte van onze eeuwige verlorenheid heen gegaan. Hij geloofde het dat geen ding bij geval plaatsvond in zijn leven, maar dat alles hem toekwam. Van Gods vaderlijke hand. Zo heeft hij voor zondaren uit het menselijke geslacht de levensgemeenschap met God verworven. Daarom is er hel in deze helloze wereld. Er is ontkoming in deze bedreigde wereld. Er zijn mensen die zeggen als ze zien op alles wat er gebeurt, hoe kan God dat nu allemaal maar toelaten? Maar u kunt het beter van de andere kant benaderen. Ik weet het wel zeker, dan verwonderen we ons over het geduld, over de langmoedigheid van God. We verwonderen ons over zijn ondoorgrondelijke wijsheid. Dat God zelfs ook de macht van de goddeloosheid dienstbaar maakt aan de volvoering van zijn heerschappij. God maakt de macht van de goddeloosheid dienstbaar aan de volvoering van zijn heerschappij. Jezus is aan het kruis gekomen. Dat weet u. En dat ging onder andere door de zonde van Judas en door de zonde van Pilatus. Moet je dan zeggen, gelukkig dat Judas? Nee. Of kun je zeggen, Gode zij dank dat Pilatus? Nee, ook niet. Op heel die mensen, op heel die weg tref je mensen aan met hun eigen verantwoordelijkheden. En dat geldt ook voor ons. Maar het loopt alles uit op het offer van het Lam. Op het Lam van God. Hij is toch de grote overwinnaar. Het loopt uit op de volkomen verlossing. De macht van de antichrist zal eenmaal moeten dienen tot de verlossende wederkomst van Jezus Christus. Kijkt u de wereld er maar eens op aan. De macht van de antichrist, die zal één keer moeten dienen tot de verlossende, heerlijke wederkomst van Jezus Christus. Amen. Eindigen we nu in dankgebed. Heere, u bent een God van volkomen zaligheid. We hebben het uit uw woord mogen horen. Dat u in alle dingen voorziet. Dat u ook in alle dingen voorziet die er nodig zijn tot onze redding en verlossing. We mochten horen van Abraham. Ook hij heeft dat ondervonden, Heere, toen hij daar op die berg Moria stond. Toen zijn zoon daar lag op het altaar. Toen hij niet meer wist hoe het verder moest. Toen was daar dat lam dat u verzag. Dat u zond en dat de plaats van zijn zoon mocht innemen op dat altaar. Toen gaf u uitkomst. Toen gaf u leven. Heere, en dat verwijst ons heen naar die meerdere van Isaac. Naar hem die zowel het zaad van Abraham was, maar ook uw zoon. Hij is ook op dat altaar terechtgekomen. Hij was uw enige, maar hij is daarvan niet verlost. Hij heeft geleden tot in de dood. Hij heeft verzoening aangebracht. En alleen om hem, Heere, kunt u zo omzien naar mensen als Abraham, naar zondaren uit het geslacht van Adam. Heere, we willen u bidden of u wilt geven dat wij ook op dat offer van uw zoon die betrekking mogen hebben. Dat we daarin geborgen mogen zijn. Wilt u het woord zo voor ons alle zegenen op deze rustdag, nadat u weet wat we nodig hebben. Brengt u het in onze harten. Geeft u dat het ons brengt aan uw voeten. Verlegen om uw leiding en uw onderwijs. We danken u voor het goede wat u ons gaf. Dat u ons achterna wandelt met uw woord. Wilt u deze avond ook uw zegen geven als dominee Baan in de gemeente mag voorgaan. Heer, dan heeft hij ook nodig de leiding van uw geest en de opening van uw woord. Zoudt u hem dat genadig willen geven? Wilt u naar ons gebed luisteren om uw zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, tot slot zingen we Psalm 99 en daarvan het eerste vers. God de Heer regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. En wat er verder volgt uit vers 1 van Psalm 99. Thank you. Beëindigen we de dienst met een zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen.